Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
I'm here today to talk about Brian Warner, also known to the world as Marilyn Manson.
Welkom bij De Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskrant, waarin we elke week vertellen welke nieuwe serie, film of documentaire je deze week moet kijken, omdat hij het maatschappelijk debat gaat bepalen, omdat hij je blik op de wereld verandert of omdat hij gewoon waanzinnig goed is. En vandaag gaan we het hebben over Phoenix Rising, een tweedelige HBO-documentaire over de giftige, gewelddadige relatie tussen actrice Evan Rachel Wood en rockzanger Marilyn Manson.
He studied how to manipulate people. He groomed her. He's a predator.
Everyone was looking at Marilyn Manson and they weren't looking at Brian Warner.
Numerous women heard my story and they knew exactly who it was. I realized that I wasn't the only one that this had happened to.
You're not alone.
I know, it's crazy.
En dat gaan we vandaag doen met chef kunst Mark Moorman.
Hi Esma.
Adjunct Chris Buur.
Hallo.
En vandaag is ook speciaal naar onze studio, die midden op de redactie staat, gekomen. Diewertje Heuvelings.
Hoi.
Kun jij misschien jezelf introduceren? Je werkt in de muziekindustrie. Je hebt ook een boek geschreven over een streamingdienst, een sleutelroman.
Klopt.
Waar ben je nu mee bezig en wat doe jij nu?
Ik werk nog steeds in de muziekindustrie en ik ga ook schrijven voor de Volkskrant over muziek.
Zeker.
Oké.
Heel leuk.
Nou, welkom iedereen. Voordat we verder gaan, misschien toch wel een kleine waarschuwing. We gaan het hebben vandaag over zeer expliciet seksueel geweld, intimidatie. En dat wilde ik toch even gezegd hebben voordat
bij wijze van trigger warning.
Bij wijze van trigger warning. Misschien een beetje nieuw in Nederland, maar toch wel zo handig. Phoenix Rising, een tweedelige documentaire op HBO Max... geregisseerd door Amy Burke. In Phoenix Rising volgen we eigenlijk de actrice Evan Rachel Wood in het jaar waarin ze uiteindelijk bekend gaat maken wie de man is die haar heeft verkracht en die geweld heeft gepleegd tegen haar. En dat is Marilyn Manson, de rockstar. En we volgen haar ook in haar zoektocht naar rechtvaardigheid. Ze probeert eigenlijk de wet in Amerika te veranderen, de verjaringstermijn te verhogen, of hoe zeg je dat eigenlijk, te verlengen. En we zien haar ook praten met allerlei andere slachtoffers die ook te maken hebben gehad met bruut geweld en intimidatie van Marilyn Manson. Mark, jij kwam eigenlijk met deze serie aanzetten. Hij staat sinds 2-3 weken op HBO Max.
Ja.
Waarom?
Nou, ik volg haar als actrice al een tijdje. Ze zit in series als Westworld en eerder in True Blood. Maar een halfjaartje geleden zag ik een documentaire die ook op HBO Max staat. Showbiz Kids. Over kindsterren in Hollywood vooral. En daar is haar verhaal uit haar tienerjaren. Dus dat gaat niet over het verhaal waar we het vandaag over gaan hebben. Maar daar had zij hele verstandige en wijze dingen te zeggen over de verhouding tussen Hollywood en de kindsterren, waar ze natuurlijk zelf mee te maken had gehad. En toen dit dus op HBO Max stond, dacht ik, ja, dit is het verhaal speelt nu. Dit wil ik zien. Dit lijkt me interessant.
Ja, want het verhaal speelt echt nu. In de zin dat, er moet nog een rechtszaak komen. Er moet eigenlijk nog een aanklacht volgens mij officieel komen. Diewertje, heb jij de zaak Marilyn Manson gevolgd?
Ja, tot op zekere hoogte. Ik volg het altijd wel wanneer er iets gebeurt in de muziekindustrie wat betreft MeToo. Omdat het eigenlijk maar weinig naar voren is gekomen, alle MeToo-zaken in de muziekindustrie. Ik geloof dat als die berenput eenmaal open gaat, het een stortvloed wordt. Dus wanneer er iets gebeurt, dan ben ik altijd wel benieuwd hoe de muziekindustrie en de media ermee omgaat. Bij Kesha was dat bijvoorbeeld in mijn ogen heel dramatisch. Zij heeft uiteindelijk die rechtszaak niet gewonnen. Tegen haar verkrachter en producer Dr. Luke. Die is nog steeds een erg succesvolle en Grammy-winnende producer. Die heeft zondag nog een Grammy gewonnen. En in mijn tijd dat ik in Amerika werkte in de muziekindustrie, had ik eigenlijk constant te dealen met mensen waarvan ik wist dat ze, waarvan de verhalen waren, laten we dat zeggen, dat ze wat op hun kerfstok hadden. En niemand deed daar eigenlijk wat mee of wat aan. Dus het moment dat er dan iemand openlijk naar buiten komt en in deze situatie een machtige vrouw, namelijk een bekende actrice, dan ben ik wel benieuwd hoe dat opgepikt wordt. Dus deze documentaire was wel heel erg interessant.
Ja, daardoor. En Chris, wist jij iets af van de lotgevallen van Evan Rachel Wood? Of
nee,
andere
eigenlijk helemaal niet. Nee, ik had dat helemaal niet gevolgd. Dus ik was even verrast als heel veel kijkers misschien. Behalve dat het precies past in het patroon. Lijkt wel wie Marilyn Manson is en zegt te zijn. Dus in die zin hoeft het ook weer geen verrassing te zijn. Maar nee, ik wist hier niks van deze zaak.
Want Marilyn Manson, dat is zeker in Amerika een hele grote, een heel erg grootheid.
Ja.
Ja, ik heb eigenlijk nooit echt naar hem geluisterd. Jij, Chris?
Nou, hier en daar een singeltje dat ik wel aardig vond. Maar over het algemeen is het een beetje clichématige muziek. Ik bedoel, aan de andere kant is hij niet voor niets een hele grote ster geworden. Omdat hij gewoon heel goed weet hoe hij met die clichés om moet gaan. Het is goth rock en heel lekker geproduceerd en een klein beetje dansbaar en een klein beetje heavy en vooral heel veel horror imagery die eigenlijk precies uit de lade van de Amerikaanse beetje independent horrorfilm komt. En daar speelt hij veelvuldig en vol overgave mee.
En aangezien voor jou dit verhaal helemaal nieuw was, wat was voor jou het meest indrukwekkende of misschien schokkende element van de beschuldigingen die ook Evan Rachel Wood maakt?
Ik weet niet of de beschuldigingen nou zo, ja, die zijn schokkend aan zich, dat het gewoon een eindeloos gruwelijk verhaal is. Zoals je heel veel gruwelijke verhalen misschien kent uit allerlei gruwelijke omstandigheden. Schokkender vind ik eigenlijk om te zien hoe zwaar het voor iemand is om vervolgens te bekennen dat je zoiets hebt meegemaakt. Omdat het met zoveel schaamte omhuld is. En hoe moeilijk het eigenlijk is. En daarom is die verjaringstermijn ook zo belangrijk, hoe moeilijk het voor iemand is om toe te geven dat je gemanipuleerd bent, dat je hierin bent gestapt, om je te weer te stellen, in dit geval nog in het openbaar tegen fans, tegen een imago dat je hebt gekregen van een soort, nou ja, hoor werd ze de hele tijd genoemd, omdat ze dan zo'n tienerster zou zijn die met haar Lolita-kwaliteiten speelt. Kortom, je hebt enorm veel te bevechten. En dan intussen zit je in een manipulatieve, abusive relatie, waar je ook nog maar uit moet zien te komen. Dus op een of andere manier vond ik het indrukwekkendst en het aangrijpendst eigenlijk die enorme worsteling die je voor je ogen ziet afspelen. Dat vind ik eigenlijk het gruwelijkst.
Ja, want Mark, die Evan Rachel Wood, die was dus een kindster. En daarna speelde zij, volgens mij op 14-jarige leeftijd, misschien was ze net iets ouder, in de film 13, waarin ze ook heel losbandig personage neerzet. Hoe kijk jij daar nu naar inderdaad dat Lolita-gehalte, wat haar ook werd aangemeten?
Ja, nou ja, vooral kijk je er anders naar als je haar zelf hoort over wat die rol voor haar betekend heeft toen. Ze was toen 14, ze werd 15 tijdens de opnames van die film. Over twee, zeg maar, ontsporende pubers die 13 waren, zoals de titel al aangeeft. En dan echt ontsporend met druk, seksueel gedrag, zelfmutilatie. Echt het hele, wat we nu zeg maar, een soort voorloper van Euphoria, die andere populaire serie op het moment. Wat zij zelf over die rol zei, die echt haar doorbraak was, ze werd genomineerd voor alles en nog wat, was dat veel mensen en ook veel mensen uit de industrie haar als jonge actrice gingen verwarren met de rol die ze daar had gespeeld. En dat heeft haar toen wel heel erg in de weg gezeten. Daarvan heeft ze, dat is echt een soort kantelpunt geweest in haar carrière, weet je wel. En richting succes en richting, nou ja, de foute kanten van Hollywood.
En daarin zit wel een interessante parallel, want tegelijkertijd werd Brian Warner en Marilyn Manson, die twee rollen werden ook voortdurend door elkaar gehaald, ja. Ook door haarzelf. Ik sprak ook met Aafke Romeijn, zangeres en artiest en ook een van de schrijvers van een brandbrief naar aanleiding van de onthullingen in Boos over The Voice. Zij heeft ook naar de documentaire gekeken en zij had hier dit over te zeggen.
Het is wel een vrij Amerikaans opgezette documentaire. Dus met heel veel emotie, met veel uitvergroting, met veel beeldmateriaal. Dat zeg maar nog meer moet inkleuren, zeg maar, hoe erg het allemaal is. Maar ook los daarvan, ja, is het gewoon een verhaal dat overeind blijft staan over een man die dus echt meerdere vrouwen ernstig heeft mishandeld, misbruikt, verkracht. Binnen relaties. Dus dat is, ik denk dat misschien het schokkende aan deze documentaire ook wel zit in het grijze gebied dat je dus een relatie aangaat en dat uiteindelijk binnen die relatie het misbruik plaatsvindt. Dat vond ik ook een beetje, zeg maar, één stap te ver, omdat je met die animaties, ja, die zijn heel suggestief natuurlijk, die zijn heel erg vanuit het slachtoffer getekend en gekleurd, letterlijk en figuurlijk, zeg maar. Ja, en ik vond het vooral in die zin ook problematisch, omdat voor mijn gevoel de makers van de documentaire en Evan Rachel Wood zelf het gevoel hadden dat ze ook moesten beargumenteren dat Marilyn Manson haar echt gegroomd had als een soort pedofiel. Dus dat zij ook niet vrijwillig die relatie was aangegaan. Terwijl, en dat werd dan vooral uitgespeeld als zijnde van ja, hij was veel ouder en hij had een machtspositie. En dat vond ik een heel eenzijdig beeld van hoe relaties ontstaan. En dat is ook voor mij iets heel persoonlijks. Ik heb een flink aantal jaren een relatie gehad met mijn hoofdvakdocent op het conservatorium. Die ook 22 jaar ouder was dan ik. En natuurlijk een machtspositie had. Omdat hij heel bekend was en ik niet. En ik was heel jong. Als je daar, zeg maar, als je kwaadwillend zou zijn, zou je daar eenzelfde documentaire over kunnen maken. Althans de beginstadia. Zo van, oh ja, hij heeft haar gegroomd en was zelf een student. Maar de praktijk is gewoon helemaal niet zo. In de praktijk heb ik hem versierd. En was dat echt iets wat van beide kanten kwam. Mm-hmm. Dus ik vind dat er ook heel snel een heel eenzijdig beeld wordt geschetst van, oh joh, meisjes van onder de 20 zijn altijd slachtoffer. En in mijn ervaring in ieder geval is dat absoluut niet altijd het geval.
Hoe kijk jij daarnaar, Diewertje? En wat vind je van haar punt?
Ja, ik ben het helemaal met haar eens. Ik vond de animaties, naast het feit dat ze echt verschrikkelijk waren ze ook gewoon totaal onnodig. Ik vond Evan daar niet sympathieker door. Maar ik denk wat ook belangrijk is inderdaad, is al was zij wel volledig de aanstichter van deze relatie en was zij degene die Marilyn probeerde te versieren. En al had ze graag zichzelf gesneden om haar liefde voor Marilyn te laten zien, al was dit allemaal met consent gebeurd vanaf het begin, het moment dat er geen consent meer is, maakt dat allemaal niet uit wat er vooraf is gebeurd. Het moment dat zie je ook in BDSM-relaties. Het moment dat een van de twee het safe word zegt, moet er gestopt worden. En als dat niet is, dan is er sprake van misbruik en soms ook verkrachting. Dus dan, ja, dan maakt het helemaal niet uit of je een engel bent of dat je dit eerst wel wou en achteraf niet. Het is een
ja, en voor alle duidelijkheid, dat vindt Aafke Romein natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Alleen, ze had gewoon moeite met hoe de hele aanloop eigenlijk in een soort van hele sfeer werd getrokken.
Ik ben het met haar eens. Dus, ja. Dus het had allemaal niet uitgelegd hoeven te worden om aan te geven hoe problematisch het is wat Marilyn Manson heeft gedaan.
Ja, en jij had het net over animaties, Chris. Daar viel jij volgens mij ook over. En die, ja. Even voor de luisteraar thuis. Het verhaal wordt eigenlijk de hele tijd geïllustreerd als een soort sprookje, een soort duister sprookje.
Dark sprookje.
Ja,
het heeft ook precies eigenlijk een beetje die Amerikaanse trekken. Die tekenstijl is een beetje inderdaad van het duistere sprookje uit jaren 50 kinderboeken, zeg maar. Dat is een onderdeel van een reeks retorische middelen die de film gebruikt om haar op een voetstuk te zetten. Dat begrijp ik aan de andere kant ook wel weer. Want die film heeft volgens mij heel erg de bedoeling om van degene die dus zo'n bekentenis doet en die dus uiteindelijk durft om de persoon aan te klagen, de misbruiker aan te klagen en daarmee in de openbaar te treden, om die op een voetstuk te zetten, om daar een heldin van te maken. Ik vind ook dat die film daar veel te ver in gaat, want je gaat echt de hele VT Wonen collectie door. Je denkt op een gegeven moment, hou op met die frame clusters en al die mooie dingen die je de hele tijd maar ziet. Zij zelf is ook ongelooflijk mooi de hele tijd. Ook als ze juist eigenlijk als ze in anti-glamour dress gaat. Dus in van die kistjes en een bril opzet en haar helemaal glad strijkt.
Of een muts, ja.
En een muts. Dus dan is ze heel duidelijk van, oh, ik ben nu niet de glamour vrouw. Maar alsnog is het allemaal heel esthetisch.
Ja.
En dat maakt, ik begrijp waarom je het doet. En ik begrijp het eigenlijk van haar standpunt ook. Want ik bedoel, voor haar is het allemaal nog rauw. Dus ik zou ook denken, ik wil gewoon zo mooi mogelijk in beeld. Fuck iedereen. aan de andere kant zet dat je de kijker een beetje op een afstand. Want die gaat het steeds verder wantrouwen. Had jij dat ook dan?
Nou, ik had hetzelfde in de zin dat ik wel echt heel goed begrijp waarom zij zo centraal staat in dit verhaal. En wat ik er dan wel goed aan vind en wat ik ook heel lastig vind en moeilijk aan publieke MeToo-affaires die worden uitgelicht, ook in onze krant, over beroemde mannen, is dat je eigenlijk altijd die beroemde mannen kent, maar je kent de slachtoffers niet. Ze hebben geen gezicht en ze hebben geen stem. En soms dan lees je wel hun getuigenissen, maar dan nog is het heel lastig om je te identificeren met het slachtoffer. En ik denk dat dit tweeluik heel erg zijn best doet om het slachtoffer een gezicht en een persoonlijkheid te geven. Alleen, ik ben ook van mening dat ik me uiteindelijk nog sterker kan identificeren, nog meer empathie kan voelen met mensen die gelaagd worden neergezet.
Ja.
En ik heb soms het idee dat zij te veel hun best doen om haar eigenlijk als onschuldig neer te zetten.
Ja.
En dat heeft ook nog iets anders problematisch. Dat ik denk, ja, ook mensen die wat minder onschuldig zijn, kunnen hele vervelende dingen overkomen. En ja, dat zou er ook eigenlijk helemaal niet toe moeten doen.
Precies, dat bedoel ik te zeggen.
Ja, toch? Ja. Dus dat vond ik een beetje lastig daaraan. Mark, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik heb het gevoel dat, wat we noemen het een tweeluik, en dat is het tot nu toe. Maar ik heb ook het gevoel dat we er nog gewoon midden in zitten. En ook letterlijk, omdat afgelopen maand mensen op zijn beurt. Het eerste deel van de film was in première gegaan in Sundance in januari. Het tweede deel staat dus net op HBO Max. En hij heeft in maart is hij een smaadproces begonnen tegen de makers en tegen Evan Rachel Wood. Waarbij hij eigenlijk alles van de tafel veegt of verdacht maakt. Ontkent dat er een FBI-onderzoek tegen hem zou lopen. En nou ja, alles en iedereen leugenaar noemt. Het is natuurlijk ook een gekende strategie. En zeker in de Verenigde Staten. Dat je iedereen juridisch te lijf gaat en dreigt met advocaten.
Nou, in Nederland inmiddels ook.
Ja, dat is.
Jonge vrouw die aanklacht tegen Marco Borsato heeft gedaan, heeft natuurlijk nu ook een smaad- en lasterzaak tegen zich lopen. Dus ja, wat dat betreft is er wel een parallel met het
maar
Nederlandse.
Je hebt echt wel het gevoel dat je naar een soort lopende kwestie zit te kijken. Waarbij dit een deel van haar, nou ja, bijna haar openingsverhaal is in een zaak die kennelijk dan via de media nu wordt uitgevochten. Zolang we nog niet in de rechtbank zijn, is dit haar podium om haar verhaal te doen.
Ze zegt ook zelf, althans in die film, ik moet wel heel erg publicitair op de trom slaan, want anders dan worden dit soort zaken blijven gewoon 3-4 jaar liggen bij de FBI. En ook daar kennen we in Nederland natuurlijk met heel veel stukken en artikelen ook in onze krant voorbeelden van, dat dit soort misbruikzaken heel moeilijk te onderzoeken zijn en dat er geen politiecapaciteit voor is en dat die dat niet doen. Dus het is ook bedoeld, deze hele film, om er een beetje vaart achter te zetten. En dat maakt het wel begrijpelijk, zeg maar, het retorisch geweld, vind ik, waarmee deze film wordt gebracht.
Ja,
en ook wel interessant.
Ja, en dan nog te beseffen dat Marilyn Manson op dit moment optreedt met Kanye West en dus wederom een platform krijgt. En als iets duidelijk is geworden, dat als hij een speelveld krijgt waar die, want we hebben het over, Afrika had het over dat het vaak vrouwen in relaties zijn die nu naar voren komen, maar er zijn ook, denk ik, heel veel fans, of zoals Marilyn ze zelf wil noemen, groupies, die vreselijke dingen met hem mee hebben gemaakt. Hij heeft zelf al naar eentje bekend in de documentaire. En het feit dat er een speelveld wordt gecreëerd waar hij zijn misbruik kan botvieren op mensen die naar hem opkijken. En hetzelfde wat er ook gebeurde bij R. Kelly. Mensen nog steeds denken, zolang hij niet in de bak zit, zal er wel niks mis zijn. Zullen er meer slachtoffers vallen?
Ja, ja. En wat dan opvallend is aan hem en misschien ook wel andere artiesten, is dat hij wordt ook beschreven in de documentaire door de broer van Evan Rachel Wood als een wolf in wolfskleren eigenlijk. En wat heel erg aan hem opvalt is dat hij gewoon openlijk praat over misbruik, over hoe hij vrouwen slaat. In zijn memoir beschrijft hij hoe hij zijn eigen moeder heeft geslagen en hoe hij vriendinnen heeft bedreigd met de dood. En toch is hij daar dan de hele tijd mee weggekomen. Hoe kijk jij daar dan naar, Chris? Wat zegt dat over misschien ook de popindustrie?
Nou, het zegt vooral dat je ook heel erg gewend bent geraakt als consument of als kijker, dat heel veel van dit soort verhalen die in popmuziek worden verteld ook griezelsprookjes, zeg maar, zoals hier of gangster rap, ik noem maar wat, dat fictie is. Of dat je dat als fictie moet nemen. Of dat je in ieder geval niet moet verwarren dat het allemaal autobiografisch is en dat mensen echt zo zijn. Hoewel er natuurlijk best wel voorbeelden van zijn waarbij werkelijkheid en fictie doorheen loopt. Ik denk ook wel dat dat iets met een beetje met de 90's te maken heeft. Waarbij je, laat zeggen, toch alles een beetje postmodern moest beschouwen als, ja, je hebt natuurlijk het verhaal en wat je ziet. En daarnaast iets heel anders en daar weten we niks van en dat is veel te moeilijk te onderzoeken. Dus je neemt, je bent heel gewend om dingen of ironisch of als fictie te nemen. En dat maakt het natuurlijk extra, een soort extra teflonlaag. Want als iemand dan extreem doet, denk je, ja, maar dat kan natuurlijk nooit zo zijn.
Er zit een fragment in de documentaire waarin hij gewoon openlijk toegeeft dat hij een meisje heeft misbruikt. Daar luisteren we even naar.
I made this movie. It was like a party at my house.
It was a real party and you were taping with a real camera.
I said a girl's gonna show up and then something's probably gonna go wrong and you guys just roll with it.
And she comes over. I just know that you live here and I made this piece of art for you. Will you take it? And you're like, sure, why don't you come in? And he pulls this, like, she must have been 18, literally.
Less, more, I don't know. Whatever, for the purpose of
it. Less better not be less.
No. She was portraying a youngster.
Then slowly but surely, and very subtly, he starts to get her to do certain things.
No, but it gets really scary.
That girl is tied up at the end and crying.
Did you get it distributed?
No, because when I showed it to my manager, he said, please hide the masters. If anyone sees it, she'll go to jail and your career will be over.
What's it called?
It was called Groupie.
Dit is een opname van een programma waarin Marilyn Manson eigenlijk openlijk toegeeft dat hij een meisje, wat hij dan een groupie noemt, heeft binnengelokt en heeft misbruikt. En dat gebeurt gewoon op televisie en niemand grijpt in.
Ja, hij zegt natuurlijk dat het voor een kunstvideo is die hij gaat maken. Maar wat ik het belangrijkste vond en wat hij zegt, is dat zijn manager tegen hem zegt, verstop deze videobeelden, want als dit naar buiten komt, dan ga je de bak in. En dat gegeven, dat er dus allemaal mensen om hem heen zijn die weten dat hij een grens overgaat, dat ze hem toch nog de ruimte geven en de middelen geven om constant maar die grens over te gaan. En dat is denk ik het meest schokkende aan deze documentaire. Dat het wederom een bevestiging is van hoe de entertainmentindustrie zich meer zorgen maakt om of een artiest geld blijft verdienen dan om wat voor slachtoffers een artiest maakt om zich heen.
Nou, eigenlijk is er een hele industrie die eromheen staat en die het Marilyn Manson mogelijk maakt om te doen wat hij doet. En wat dat betreft hebben we daar meerdere voorbeelden van gezien. Andere documentaires die ditzelfde onderwerp eigenlijk belichten in de nasleep van Me Too. Ik denk dat de meest indrukwekkende Leaving Neverland is over Michael Jackson. Maar er is ook een documentaire On The Record over misbruik en intimidatie bij Def Jam Records bijvoorbeeld. En dan is er nog de documentaire over R. Kelly. Hebben jullie die gezien? Ik heb die niet
gezien. Surviving R. Kelly, jij hebt gezien. En daar zit eigenlijk precies zo'n fragment in dat een van zijn, iemand uit zijn entourage, producer volgens mij, ook zegt, ja, we zagen hem inderdaad met allemaal veel te jonge meisjes. En we dachten ook wel, ja, dit kan eigenlijk helemaal niet. Maar ja, we deden toch maar niks. Daar komt het eigenlijk op neer.
Maar vinden jullie dan dat ook genoeg werd uitgelicht in deze documentaire?
Nee. Er wordt heel veel niet genoeg uitgelezen.
Maar vertel die wat je.
Dat vond ik heel goed bij Surviving R. Kelly. Er was een hele duidelijke opsomming van hoe hij te werk ging. En er is een artikel in de Rolling Stones verschenen in november 2021. Waar heel duidelijk alle momenten in Marilyn Manson's carrière en privéleven waar bekend van is dat hij een grens overging, is opgesomd. En dat is echt een heel interessant artikel. En ik had liever gewild dat de documentaire zoiets was geweest. Want dan was het veel duidelijker voor de consument geweest. Dit is waarom we moeten stoppen met het consumeren van Marilyn Manson's werk. Want zolang hij geld blijft verdienen en mensen om hem heen geld blijven verdienen aan hem, zullen ze ook niet stoppen met hem dat platform geven.
Wat denk jij, Mark? Had dat beter gekund?
In die film zeker, ja. Maar goed, dat is duidelijk de keuze die niet is gemaakt. Het is echt haar podium.
En haar verhaal ook eigenlijk, hè?
Ja, het is natuurlijk een hele andere film dan Amy Burke is bekend van Deliver.
Amy Burke is de regisseur?
De regisseur, ja. Deliver Us From Evil uit 2006. Oscar-genomineerde documentaire over misbruik in de katholieke kerk. Waar natuurlijk veel meer met journalistieke afstand naar een aantal zaken wordt gekeken, wordt met slachtoffers gepraat. Maar die film gaat net zozeer over hoe werkte die doofpot van de katholieke kerk eigenlijk. En over de slachtoffers en hoe die jaren na dato nog met hun dingen zitten. En dat journalistieke, wat Diewert jou ook zegt, dat hadden we wel kunnen gebruiken om gewoon meer inzicht te krijgen in wat is het mechanisme hier eigenlijk. Weet je wel, waarom is dit niet alleen maar Evan Rachel Wood overkomen, maar waarom overkomt dit veel meer jonge mensen, jonge vrouwen in de muziekindustrie?
We zien in de documentaire ook Alison Clayman. Zij steunt en volgt Evan Rachel Wood en zij is ook regisseur. En zij maakte Jagged, een documentaire over de opkomst van Alanis Morissette. En Kees, die had jij ook gezien. Want dat gaat eigenlijk over vergelijkbare thema's. Of er komen dezelfde.
Althans, dat is eigenlijk een vrij klassieke rockdocumentaire. Of een classic album documentaire. Waarbij vooral ook duidelijk wordt gemaakt hoe ongelooflijk knap Jagged Little Pill in elkaar zit. En wat een ongelooflijk album dat eigenlijk is. Ja. En waarom. Maar het gaat ook over de tour. En dan gebeuren er ineens rare dingen. Want zij wordt eigenlijk zomaar op die tour gegooid. Zo van, nou, zoek het maar uit. En dit is je nieuwe band. En dat zijn allemaal van die, ja, ook van die macho jochies. Echt een rockband natuurlijk. En die vertellen ergens terloops. En dat is bij monden volgens mij van de drummer die laatst van de Foo Fighters is. En die onlangs is overleden.
Taylor Hawkins.
Die vertelt, ja, en dan kwamen er allemaal jonge meisjes. Die kwamen dan eigenlijk natuurlijk om kennis te maken met Alanis, Maar er was dus achter een soort kamer en die was speciaal ingericht, zodat zij seks konden hebben met al die Alanis fans. Want ja, we waren nu helemaal jongens, hihi. En we wilden natuurlijk op deze leeftijd gewoon zoveel mogelijk meisjes in bed krijgen. En dat is eigenlijk ook heel shocking, omdat het heel goed weergeeft, ook hier weer, hoe er in de muziekindustrie dan kennelijk helemaal geen mechanisme is om dit te voorkomen of een beetje in goede banen te leiden. Terwijl je daar ziet, net als bij The Voice, net als bij al dit soort andere omstandigheden, dat er een enorm machtsverschil is. Of althans, er is een partij die heel veel te bieden heeft, een soort hele wereld waar allemaal mensen bij willen horen. En die zijn een soort poortwachters daarvan en daar via hun krijg je toegang. En die zijn gewoon bijna klaar om misbruik te gaan maken. En daar zou je tegenwoordig moeten zeggen, daar moet je wat op verzinnen, dat niet kan gebeuren. Vertrouwenspersonen, mensen die managers, weet ik veel. En dat was daar ook helemaal niet aan de hand. En dan vond ik het aardige aan die documentaire, dat zo wat terloopser en wat achterlozer en in die zin wat journalistieker wordt gebracht, waardoor ik het eigenlijk bijna ontluisterender vond dan dat je lang naar Evan Rachel Wood haar verhaal zit te luisteren, hoewel ik toch nog een beetje voor die film wil opnemen, omdat ik wel denk, ja, het wil helemaal geen journalistieke documentaire zijn. Het is een verslag van een persoonlijke aanklacht en wil laten zien hoe moeilijk en hoe heldhaftig dat is. En daar slaagt die film wel in. Al hadden
animaties weg kunnen laten.
Maar
ja, dat Chris zegt dat wel. Dat is denk ik niet duidelijk genoeg gemaakt, ook door mij, is dat hoe ontzettend moeilijk het is om zelfs dus als je zo'n succesvolle en tussen haakjes machtige vrouw bent als een Evan Rachel Wood, dat je dan nog doodsbang bent om naar buiten te treden tegen Marilyn Manson, die volgens mij op een gegeven moment ook niet zo, ze stonden denk ik wel gelijk qua bekendheid op een gegeven moment in Evan Rachel Wood's carrière, is ook niet mis. En het feit dat zij gewoon echt bang is voor de fans, bang is voor de publieke opinie en eigenlijk bang is voor alles, zegt wel hoe ontzettend eng dat moet zijn voor een onbekend persoon.
Zeker, ja. En ik denk ook dat daar, dat is ook op een bepaalde manier heel logisch, maar als je het geweld hebt meegemaakt wat zij heeft meegemaakt, ze is echt vastgebonden en nou, de meest verschrikkelijke dingen zijn haar overkomen, dat verlaat je lijf gewoon niet. Dat vond ik wel, nou, dat hakte er bij mij wel heel erg op in, hoe zij dan nog steeds heel schrikachtig is zoveel jaar na dato.
Waar kon je dat ook weer aan zien? Er zit inderdaad zo'n scène in.
Ja, er valt iets en dan schrikt ze op. En dat herkende ik ook wel van vrouwen in mijn omgeving die zoiets hebben meegemaakt. Dat je dus, en zij beschrijft ook dat ze PTSS heeft, maar je kunt er dus uitstappen en in haar geval opnieuw trouwen en een kind krijgen en een super succesvolle carrière. Want ik bedoel, dat heeft ze gewoon. Maar toch blijft dit blijft bij haar en zorgt er ook voor dat ze, dat bijvoorbeeld dus ook geen goede relatie kan hebben, want dat huwelijk strandt. Dat vond ik dan wel heel erg mooi uitgebeeld. Dat vond ik heel aangrijpend. eigenlijk.
Ja, het heet ook niet voor niks, denk ik, Venus Rising.
Ja, ja.
En niet Marilyn Manson, Surviving Marilyn Manson of zo.
Nee, precies, ja. Hey, en jij hebt ook in Amerika in de muziekindustrie gewerkt. Herken je iets hiervan? Natuurlijk niet het extreme geweld van Marilyn Manson, maar iets. Herken je de dynamiek van een entourage die eigenlijk dit faciliteert?
Nou, ik zou het eerder gedogen willen noemen. Er zijn situaties geweest in Amerika waar artiesten waar ik niet direct mee werkte, maar wel het bedrijf waar ik voor werkte, verkrachtingszaken tegen zich hadden en echt zware discussies op kantoor gehad over of een artiest wel of niet gedropt moest worden, wat dus betekent dat het label niet meer met de artiest wil werken. En dat waren hele nare situaties, want je was met een groep mannen gedetailleerde verkrachtingsverslagen aan het lezen. En zij waren ze dan aan het ontkrachten. En dan zat je rond te kijken en dacht je, er is hier niemand die begrijpt wat dit kan betekenen voor een 14-jarig meisje om de artiest waar je zo fan van bent te ontmoeten en dan opeens in zo'n misbruikssituatie terecht te komen. En daarin, in dat patroon, en er zijn nog vrij veel andere dingen gebeurd, dacht ik wel van, oh ja, het is geen leugen dat het totaal niet een veilige situatie is voor vrouwen in de muziekindustrie.
Ja, ja.
Zowel voor als achter de schermen.
Want voor jou, jij bent daar wel echt op afgeknapt, begreep ik.
Ja, voor mij was het wel echt heel duidelijk dat het niet veilig was.
Ja.
Dus ik dacht, ik heb wel op een gegeven moment echt gekozen van oké, waarvoor vecht je dan op zo'n moment?
Mm. Want ik denk dan ook, toen ik deze documentaire weer keek en andere MeToo documentaires, dan denk ik steeds van ja, dan moeten gewoon meer vrouwen aan de macht, meer vrouwelijke producenten, meer vrouwelijke platenbazen. Maar ja, hoe komen ze daar eigenlijk als het nu zo onveilig is?
Ja, ze, alle mannen die ontslaan en opnieuw beginnen.
Oké, nou ja, dan gaan we dat doen.
Als we namelijk vanaf onderaan moeten beginnen, dan zet je er steeds vrouwen in gevaarlijke situaties.
Ja, want dat zit dus bijvoorbeeld ook in de documentaire On The Record over Def Jam Records. Daar volg je ook een A&R manager, zeg je dat?
Ja.
En die wordt daar aangenomen. Die is hartstikke blij. Maar die raakt ook volledig opgebrand omdat de werkplek zo onveilig is. En ja, dat is heel tekenend om te zien.
Nou, ik heb wel misschien één leuk voorbeeld van hoe het ook kan.
Graag.
Dat was volgens mij ook bij Def Jam. Ik had toen een wat oudere vrouw ontmoet die al in de jaren 90 een hoge functie had bij, volgens mij was het Def Jam. En zij was toen een A&R manager en er kwam een manager van de artiest bij haar op kantoor op bezoek. En ze waren het ergens niet over eens. En toen was die manager zo boos op haar dat hij het een goed idee vond om ze letterlijk zijn lul op tafel te leggen. Dus die haalde zijn piemel uit zijn broek en legde het op haar bureau. En toen heeft ze er volgens mij een niet-machine op proberen te slaan om van de tafel af te krijgen. Toen heeft ze haar baas gebeld en haar baas heeft toen de eerste beste privéjet gepakt, want dat was de jaren 90 in de muziekindustrie, dat kon toen, naar New York. Die heeft toen die manager opgezocht op een videoclipshoot, hem op zijn bek geslagen en weer terug de privéjet ingestapt en doorgegaan met zijn leven. Zo werd er dus in de jaren 90 mee omgegaan.
Juist, ja.
Ja, ja.
Weet je, John de Mol, ik laat je alle hoeken van de kamer zien.
Ja, don't mess.
Ja,
don't
maar dan heb je dus wederom een machtige vrouw die het voor elkaar krijgt dat een andere machtige man, maar die man blijft wel in de industrie werken. En als hij dit al durft te doen bij zo'n machtige vrouw, wat durft hij dan wel niet te doen bij zijn assistent, zijn stagiair, artiesten die erin
Ja, precies. Ik sprak dus over Phoenix Rising met Aafke Romeijn, die dus naar aanleiding van The Voice een open brief heeft gestuurd, opgesteld met andere zangeressen over wat er moet veranderen in de Nederlandse muziekindustrie, waar dit soort onveilige situaties ook spelen.
En ik pleit zelf voor twee dingen, namelijk. Er is een meldpunt, Morris heet dat. Daar moet gewoon veel meer geld heen. En dat moet door iedereen in de industrie erkend en ondersteund worden en serieus genomen worden. Zodat we één centraal meldpunt krijgen waar dit soort dingen binnenkomen. En zodat zij patronen kunnen gaan ontwaren en kunnen gaan helpen en juridische bijstand kunnen leveren. En het tweede is dat de mensen binnen de sector zichzelf echt achter de oren moeten krabben. En moeten denken van hoe kan ik mijn werkomgeving, mijn bedrijf veiliger maken en inclusiever maken. Dat is ook heel belangrijk, want dat gaat niet vanzelf.
Nou, Afrika pleit dus voor een cultuuromslag. En zij is ook voorstander van een do-it-yourself cultuur. Dat vrouwen eigenlijk meer in eigen beheer hun muziek gaan uitgeven. En ik droom er eigenlijk nog van dat er meer vrouwen aan de top komen van die muziekindustrie. Dus ja, zou het een idee zijn als vrouwen gewoon nu zelf platenmaatschappijen op gingen zetten? Wat vind jij, Diewertje?
Ja, of managementbureaus. Je hebt in Nederland al een paar door vrouwen geleide managementbureaus. En ik denk dat dat vooral belangrijk is, dat er een team van vrouwen. Bij labels is het belangrijk, dat is handig. Maar als er een artiest een goed management heeft die begrijpt waar ze vandaan komt, dan kan dat management ook opkomen voor de artiest.
Ja.
Dus als er meer vrouwelijke managers zijn en als het serieuzer wordt genomen op de werkvloer. Al moet ik zeggen dat in Nederland is het natuurlijk absoluut niet perfect, maar er werken al vrij veel vrouwen bij labels en publishers hier in Nederland. Dat die ook steeds meer zeggenschap krijgen.
Dus er is toch wel al het een en ander aan het veranderen, vind jij?
Zeker.
Goed dus, Phoenix Rising. Te zien op HBO Max. Ga vooral kijken en vel je eigen oordeel. Dit was De Zwevende Kijker. Dank voor het luisteren. En ik wil ook heel erg bedanken Diewertje Heuvelings dat ze bij ons in de studio zat. En Aafke Romeijn. Techniek en montage van deze podcast worden gedaan door Tiemen Hageman. En eindredactie door Corine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts? Meld je dan aan voor de podcast nieuwsbrief via het linkje in de show notes.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.